Nou, jullie weten dat ik vroeger in de zending heb gewerkt en vandaag krijgen we een zendingspreek. Ik denk dat jij dat al wist, want het eerste lied dat sloot enorm mooi aan bij wat ik ga vertellen. Een andere preek dan ik meestal heb, heel vaak drie punten en een toepassing en veel bijbelteksten en vandaag wat meer verhalen. Maar in die verhalen heb ik wel allemaal principes gewerkt. Heel veel kerken waar ik kom, daar zie ik achterin een bord hangen, daar kijk ik altijd even naar. Heel vaak een wereldkaart en speldjes en lijnen die gaan naar foto's toe van allemaal zendelingen die ze ondersteunen. Maar ik zie bij jullie ook enorme betrokkenheid. Als ik jullie een nieuwsbrief zie, die zag ik straks liggen op de balie, altijd verhalen over zending. En dat is enorm belangrijk. Iemand heeft wel eens gezegd, een kerk die de ramen sluit naar de wereld toe, die gaat binnenin stinken. En het is enorm belangrijk dat we naar buiten toe uitreiken of op zijn minst betrokken zijn. Nou, daar ga ik heel veel over vertellen. Jaren geleden, toen werkte ik als een trekkermonteur. Dat was niet mijn eerste keus, maar het vertrek naar het zendingsveld, dat werd telkens uitgesteld. En ik kreeg een baan bij een heel groot bedrijf waar ze nieuwe trekkers afleveren. Ook wel heel erg nuttig geweest, want ik heb er veel geleerd. Maar het was een omgeving waar je als christen wel behoorlijk alleen stond. In de koffietijd, dan zaten met 25, soms 40 man in de kantine. En ik was de enige die bad voor mijn eten. En dat gaf natuurlijk... Wat viel er? Dat gaf natuurlijk veel aanleiding tot pesterijtjes. En tijdens de koffie werden vaak de televisieprogramma's van de vorige avond besproken. En op een keer was er iets geweest over ontwikkelingswerk. En iemand die zei, die zwarte doen het helemaal verkeerd. Of niet, Jan? Ja, zijn woorden. En ze moeten zich bekeren. Nou, een luid gelach ging op en ik was het mikpunt van de spot. En ik wist op dat ogenblik ook niets terug te zeggen. Nou, zending is niet erg populair meer. Ontwikkelingswerk wel. Bij ons in de krant zie je voortdurend artikelen over een school of een groep of een echtpaar. Je gaat een tijdje naar een derde wereldland. Die helpen daar een schooltje bouwen of een waterput graven of andere dingen. En de nadruk komt steeds meer te liggen op het sociale werk. Maar de echte verkondiging van het evangelie, dat wordt steeds minder. Er zijn zelfs veel kerken die openlijk twijfelen van, moeten we dat nog wel doen? Is het niet een inbreuk op een etnische cultuur met hun eigen gewoontes? En moeten wij daar wel iets brengen van het Westen, waar alles verkeerd gaat? Nou, uiteindelijk ben ik na 6 jaar voorbereidingen toch naar Brazilië gegaan, waar ik met veel liefde gewoond en gewerkt heb. Eerst met straatkinderen, later in een sloppenwijk. En God heeft dat gezegend. Is zending nog actueel? Is het populair? Term als zieltjes winnen en mensen bekeren, die worden er vaak bijgehaald. En men denkt, sommigen zeggen, laat die mensen in hun waarde. Ik heb het meegemaakt met evangelisatie, dat een christen bij onze kraam kwam staan en zei, nou, ik laat mensen in hun waarde. Mijn oren stonden te tuiten. Als je het reddende evangelie van Jezus Christus, wat hij gedaan heeft aan het kruis, om verloren mensen te redden, is dat mensen niet in hun waarde laten? Ik was echt enorm verbaasd. En ik vroeg ook, als je mensen op een ravijn op ziet gaan, of je ziet dat ze iets gaan eten wat giftig is, laat je ze dan in hun waarde en is het een inbreuk in hun privacy als je daar iets van zegt? Jezus gaf ons het zendingsbevel. Matthäus 28, vers 19. Ga dan heen in de hele wereld en maak al de volken tot mijn discipelen. En doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En er komt er een hele mooie belofte achteraan. Ik ben met u tot aan de voleinding van de wereld. Nou is de vraag, geldt dat bevel nog? Als je naar veel kerken kijkt, zou je denken, nee, we doen er niks meer mee. En dan vraag ik me heel veel af, waarom noemen we dit de grote opdracht? Die grote opdracht krijgt in veel kerken weinig aandacht. Nou, net als in het leger geldt, als er een bevel gegeven wordt, de volgende principes. Een bevel wordt slechts opgeheven om 3 redenen. De opdracht is vervuld, of de opdracht is gewijzigd, of is ingetrokken. Nou, geen van deze 3 is het geval. Dus hebben we alle reden om verder te gaan. Miljarden mensen hebben nog nooit het evangelie... Ik moet uitkijken. Ja, ik voelde hem wegglijden. Ik denk opletten. Maar het ging goed, dankjewel. En de vraag is, denken wij regelmatig aan zendelingen? Het zijn mensen die aan het front staan en ze hebben ons gebed hard nodig. Stuur je ze wel eens een e-mailtje of een briefje of steun je ze financieel? Veel mensen hebben hun twijfels. Ik hoor iemand zeggen, als God mensen wil bekeren, dan is hij machtig genoeg. Hij heeft er mij niet voor nodig. Dat is een leuk excuus, maar zo heeft God het niet bedoeld. Hij wil mensen inschakelen. U en mij. Hij wil dat we betrokken zijn. En anderen die twijfelen aan de noodzaak van zending. Ah, die mensen hebben toch al hun eigen godsdienst. Als ze maar oprecht zijn, dan komt het vast wel goed. Misschien zijn ze heel gelukkig zo. En misschien redt God iedereen wel. Dat is de alverzoening. Hij is tenslotte een genadige God. En met oppervlakkige antwoorden vinden mensen excuses om niet gehoorzaam te zijn aan de grote opdracht. En anderen zeggen, heb ik wel roeping? En ze hebben een heel geestelijk argument om zich te onttrekken. En ik vraag wel eens, heb je roeping om hier te blijven? Weet je zeker waar je nu woont en wat je nu doet, dat dat jouw roeping is? Maar voor al die antwoorden moeten we in de Bijbel kijken. Daar vinden we de antwoorden. Nou, zendingswerk, in tegenstelling tot ontwikkelingswerk, kan niet rekenen op een grote mate van populariteit. En wat hebben mensen nou het hardst nodig? Is dat brood, een huis, eten, drinken, of het evangelie, of allebei? De eerste keer dat ik terugkwam op verlof uit Brazilië, toen ging ik het land in met diapresentaties, vertellen over ons werk. En een tante van me die nodigde mij bij haar thuis uit. En zij wilde alles weten over wat we deden. Maar haar man, mijn oom, die zei tegen mij, ik vind het prachtig wat je doet, maar hoe durf je die straatkinderen het evangelie te vertellen? Ze hebben een opleiding nodig, een huis, eten. Regel dat eerst. En hij sprak me echt boos aan. Ik schrok ervan. En hij ging achter zijn krant zitten. In die tijd waren de kranten veel groter. Ik zag niets meer van hem. Mijn tante daarentegen was erg enthousiast. Ze wilde alles weten. Vertelde allerlei verhalen. Ze vond het prachtig. En er viel me iets op. Mijn oom bewoog geen één keer. Hij sloeg geen één keer een bladje om. Hij zat mee te luisteren. Behalve negatief was hij nog stiekem ook. Hier was bekering nodig. En toen ik me klaarmaakte om naar huis te gaan, kwam hij naar me toe met 100 gulden. Hij zei, alsjeblieft, het is voor je werk. Ik zei, nee, oom, u staat er niet achter. Hou je geld. En de tweede keer, Jan, neem dit mee. Dit is voor je mooie werk. Ik zei, nee, oom, ik wil mensen die biddend achter ons staan en in dit werk geloven en we vertellen het evangelie. En hij drukte het in mijn hand. Ik moest het meenemen. Nou, geen fondswerving en geld weigeren en het toch binnenkrijgen. Dat moet echt van God zijn. En dit verhaal is belangrijk, want ik ga later zien waarom het evangelie heel belangrijk is. Had die oom gelijk? Moeten mensen eerst gevoed worden, een huis krijgen, en mag je dan pas het evangelie vertellen? Of moet je het evangelie helemaal niet vertellen? en die mens het zelf maar uit laten zoeken. Of iemand die zei, biedt ze alle religies aan en laat ze zelf kiezen. Nou, het is belangrijk dat we Gods woord onderzoeken en daar antwoorden vinden. Niet ons laten leiden door ons gevoel. De meest geciteerde tekst uit de Bijbel, die kennen jullie allemaal, Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Die tekst laat twee kanten van de medaille zien. Eeuwig leven hebben, maar we kunnen ook verloren gaan. Vroeger sprak men over donker Afrika, over de onwetende heidenen. En nu spreekt men met zoveel achting over primitieve volkeren, dat het wel lijkt alsof die alles beter weten en doen dan wij westerlingen. Ze gaan beter om met de natuur. Hebben ze God niet nodig? Als je de boeken leest over indianen, dan lijken het wel de meest wijze mensen. Die kennen geneesmiddelen, natuurkrachten, het gaat allemaal goed, zolang westerlingen maar wegblijven. Maar is dat ook waar? Ik ken zendelingen die werken onder indianenstammen, die zijn een hele andere mening toegedaan. Die vertellen, ze zijn net als wij, grote egoïsten. Zwakke baby's worden gedood. Oude mensen worden in het oerwoud achtergelaten. Ze kennen vaak geen zelfbeheersing. En zijn niet bestand tegen alcohol, vuurwater, las ik vroeger in indianenboeken. En als ik denk aan mijn eigen zendingstijd en de tijd dat ik werkte onder straatkinderen en de kinderen in de sloppenwijken, dan kan ik honderden verhalen vertellen over onvrede en onrecht onder de mensen. Ik was nog maar enkele dagen in Brazilië en ik ging mee, we gingen een familie opzoeken van een straatkind. Eerst met een bus de stad uit en dan met een andere bus naar de rand van de stad en het platteland. Allemaal heuvels. En als je dan uitstapte, dan sloeg de hitte je tegemoet. Eerst vrij brede straatjes die allemaal smaller werden. Trappen op die in het begin nog gemetselde treden hadden. Maar op plaats was het alleen maar harde klei, in de regentijd bijna onbegaanbaar. En daar kwamen wij een heel eenvoudig huisje. En we zochten een vrouw op die echt getekend was door het leven. Zo'n huisje bestaat vaak uit maar één vertrek, geen meubels, en wij moesten op het bed gaan zitten. En de vrouw des huizes stond ernaast. Buiten kakelende kippen, blaffende honden. En terwijl we communiceerden, ik kon in die tijd nog geen Portugees, hoorden we buiten lawaai, gesteun en gekreun, en ook een gelach. Ik denk, wat gebeurt er? En we moesten van het bed af, en ze kwamen een lichaam naar binnen dragen. Ik schrok me wild. Wat ik ook hoorde lachen, ik denk, nou, het zal misschien meevallen. Was het een lijk? Nee. Iemand werd op het bed geworpen. De man die daar thuis woonde, zo dronken, dat hij buiten bewustzijn was. Kinderen kwamen kijken en lachen. De dragers kregen een sigaret. Ik dacht, ongelooflijk. Wat een beeld krijgen deze kinderen van hun vader. Wat een droevig beeld. En de vrouw des huizes verontschuldigde zich en wij vertrokken. Als je een tijdje in de sloppenwijk woont, dan valt je het enorme onrecht op. Mensen bestelen elkaar. Iemand die loopt circulering op een anders terrein. En als je weduw bent en je verzet je, dan ben je gewoon kansloos. Schuttingen en grenspaaltjes worden verschoven. Men tapt illegaal water en stroom van elkaar af. Bouwmaterialen verdwijnen 's nachts. Je hond wordt vergiftigd. Is ons ook overkomen. Er kwam een jonge vrouw naar ons toe. Ze had een klein stukje grond gekocht. Geruild voor de televisie. Van iemand die er ook weer niet legaal aangekomen was. Ze ging op reis. En toen ze terugkwam, was haar stukje grond van alle kanten ingesloten. Ze kon er niet meer bij. En ze kwam bij ons om raad. Waar God niet is, daar heerst de wet van de jungle. En die wet is hard wreed en liefdeloos. En de Bijbel zegt in Jesaja 26 vers 9, waar u gerichte, het begint met van ganser harte verlang ik naar u in de nacht. Ja, uit het diepst van mijn gemoed zoek ik u. Want wanneer u gericht op de aarde zijn, leren de inwoners de wereld gerechtigheid. Gods gerechtigheid, die moet de wereld in. Dat is zending. En dat is enorm belangrijk. Waar Gods evangelie bekend gemaakt wordt, daar wordt recht gedaan. Het waren vooral christenen die opkwamen tegen sociale ongerechtigheid. Tegen slavernij, tegen de wet op de kinderarbeid. Ik heb er geloof ik wel eens iets over gezegd. In Titus 2 staat, want de genade Gods is verschenen, heilbrengend aan alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerte verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven. Met onrecht heb je elke dag te maken. En God wil heil brengen aan de mensen. Hij wil hen ook opvoeden, zodat ze zonder gewelddadige conflicten en ruzies kunnen leven. Loren Cunningham is de stichter van Jeugd met een Opdracht. En deze man is geweldig gebruikt door God. Hij is vorig jaar overleden. En hij kreeg een keer een droom. En hij zag duizenden jonge mensen aanspoelen op stranden. En ze trokken de landen in en brachten daar het evangelie. En die droom is werkelijkheid geworden. Want miljoenen mensen zijn ook ingezet, direct of zijdelings. En dan kwam ik hier in Brazilië voor een conferentie. En toen liet hij allemaal grafieken en statistieken zien. En het toonde aan dat overal het evangelie toegang krijgt tot een land, dat de kindersterfte omlaag gaat. Waar het evangelie toegang krijgt, zijn per 100.000 inwoners meer doktoren dan in gesloten landen. Waar het evangelie toegang krijgt, worden landbouwmethodes verbeterd. En ook wordt de bevolking die eerst analfabeet was, die wordt toegerust met kennis over lezen en schrijven. Nou, hij liet direct het verband zien tussen wat het evangelie doet en zendelingen die brengen een spoor van zegeningen met zich mee. Behalve evangelie zie je ook allerlei andere verbeteringen. Hij zei dat toen in die tijd alle presidenten van een Afrikaans land hadden een opleiding genoten op een schooltje dat ooit gesticht was door zendelingen. Buitengewoon interessant en bemoedigend om dat allemaal te lezen. En Paulus zegt dan ook, ik schaam mij voor het evangelie niet. Het is de kracht Gods tot behoud van een ieder die gelooft. Romeinen 1 vers 16. God wil niet dat mensen verloren gaan. Daarom talmt hij met zijn terugkomst. Dat is wat Petrus schrijft. Want mensen zeiden, waar blijft hij? Waarom komt hij niet terug? En Petrus die zegt, hij talmt omdat hij niet wil dat mensen verloren gaan. Interesseert het ons waar zendelingen mee bezig zijn? Lezen we nieuwsbrieven? Schrijf ze wel eens. En bid je voor hen. Weet je wat ze doen? En hoe kunnen we gericht bidden? Nou, in een oorlog schijnt het zo te zijn dat 10% strijdt aan het front. Maar er is 90% nodig om die strijders te ondersteunen. Door wapens te maken, transport, communicatie, gewonden verzorgen, soldaten trainen. Noem maar op. Dus er is een aantal zendelingen aan het front bezig en die hebben een veel grotere groep nodig die hen ondersteunt. Door gebed, het schrijven en verspreiden van nieuwsbrieven. En noem maar op, we hadden een uitstekende thuisfrontcommissie. En als wij in Nederland kwamen op verlof, dan was er een heel huis voor ons ingericht waar we konden wonen. En er stond zelfs een auto klaar. Geweldig. Satan is bezig met vernietigen van Gods schepping. En van zijn schepselen. En hij ziet dat zendelingen zijn plannen dwarsbomen. En daarom staan ze midden in een geestelijke strijd. En wat is onze steun enorm belangrijk. Toen Jezus de stad Jeruzalem naderde, toonde hij een enorme bewogenheid. Hij huilde niet omdat hij wist dat hij daar ging sterven, maar hij zag mensen die ronddwaalden als schapen zonder herder. En het raakte zijn hart. Hij werd met ontferming bewogen. Dan 's morgens als ik wakker werd in Brazilië, dan hield ik altijd mijn stille tijd, dat doe ik nog steeds. En soms liep ik buiten op ons terrein, biddend. En buiten om je heen zag je heuvels met duizenden huisjes tegen elkaar aangeplakt en boven elkaar opgebouwd. Vaak één raam en één deur en slechts één vertrek. En achter al die muren woonden mensen. Mensen met veel problemen en weinig geld. Mensen met een kloppend hart, met verlangen, dromens, idealen. Mensen gemaakt naar Gods beeld. Daar wonen kinderen, prachtige kinderen met een donkere huid, witte tanden. Als ze lachen laten ze heel veel charme zien. De een droomt ervan om een voetbalster te worden. Of piloot, advocaat, dokter. Ze hebben ook gaven en talenten. Ze kunnen salto maken zonder trampoline. Ze komen eraan rennen. Ze draaien 360 graden. En ze staan weer op hun voeten. Als ik met hun voetbalde, dan voelde ik me bijna invalide. Het is ongelooflijk wat ze kunnen met een bal. En wat denk je van allerlei grappige uitvindingen? Ze bedenken de gekste toepassingen met een oude autoband of met blik. Ik had de tropencursus gedaan, die heette Appropriate Technology. Ze hebben nooit van die term gehoord. En ze doen het. Daar wonen kleine moeders. Met grote zorgen. Daar wonen mensen met een eeuwige bestemming. Mensen die wel vaak een begrip hebben van God. Maar niet een beeld hebben van wie hij is. En wat hij van ons wil. Ze kenden geen mooie voorbeelden van volwassen, rijpe, geestelijke discipelen. Nou, de sloppenwijk waar wij werkten, die bestond uit aaneengegroeide sloppenwijken en daar woonden 150.000 mensen. En we woonden slechts in een hoekje. En er waren natuurlijk nog meer favelas, sloppenwijken in dezelfde stad. En er waren nog veel meer steden met vergelijkbare favelas. En ik dacht, hoe kan het? Dat God al die mensen kent en lief heeft. En zo liep ik vaak te bidden en keek omhoog. 'S morgens zag ik vaak hele mooie meisjes terug naar huis lopen. Ik groette ze, maar ze keken een andere kant op. Ik denk, krijg nou wat. Ik ken ze en ze negeren me. Maar later begreep ik waarom. Ze schaamden zich. Ze kwamen terug uit de stad en waren 's nachts wezen prostitueren. Het zal je dochter maar zijn. En dan de jongens. Ze kwamen bij ons op de clubs. Deden mee, in het begin figuur zagen. Later een mooie timmerwerkplaats. En opeens kwamen ze niet meer. En kwam ze tegen met mooie sportschoenen. Soms een motortje. Ik zie, je bent aan het dealen. Ze stopte mij. Want over een half jaar leef je niet meer. En jammer genoeg kwam dat heel vaak uit. Ze kregen bedragen waar ze vroeg van alleen maar voor konden dromen. Maar hun leven kwam heel snel ten einde. Als ik op verlof kwam, kreeg ik heel vaak de vraag: het is mooi wat jullie doen, maar is het niet een druppel op een gloeiende plaat? Met andere woorden, heeft het wel zin? Je bereikt een enkele en er is zo'n grote nood. En ons antwoord was, wij zien het niet als een druppel op een gloeiende plaat, maar als een zaadje. Een zaadje heeft een enorme potentie. Het hebben we ook zien gebeuren. Uit ons werk zijn andere zendelingen voortgekomen, die elders ook gingen werken in andere sloppenwijken. Ik reed in met een collega door een wijk, een nieuwe wijk, en er was iets vreemds aan de hand. Mooie huisjes, maar toch kozijnen kapot, ramen weg, sloten van deuren gesloopt. En ik zei tegen mijn collega, wat is hier aan de hand? Daar zegt hij, dit is een nieuwe wijk. Die heeft de overheid gebouwd voor straatslapers, bedelaars, papierverzamelaars. Die heeft die wijk aan hun gegeven. Maar ze kunnen er niet mee omgaan. Ze zijn wel van de straat afgehaald, maar de straat is nog steeds in hun hart. En inderdaad, ze hadden conflicten, ze gingen nog steeds niet werken, het geld raakte op, dus ze begonnen hun huizen te slopen en de onderdelen te verkopen. Behalve een huis geven, is er veel meer nodig. De straat moet uit hun hart. En dit is een terrein waar ontwikkelingswerk onmachtig is. Waar de geest van God nodig is om harten aan te raken en van binnenuit te veranderen. En hetzelfde geldt voor straatkinderen. Ze worden vaak afgeschilderd als zielige, kansloze lijmsnuivertjes. En ten dele is dat waar. Ze komen uit gebroken gezinnen. Vaders of kinderen hebben allemaal verschillende vaders. Maar wat ook waar is, dat het keiharde, meedogenloze criminelen zijn. Die zich wreken op hun vijanden. Ze staan soms in een lange rij om één meisje te verkrachten. En vaak willen ze niet eens van de straat af. Naar school toe? Nee, daar moet je moeite voor doen. Op tijd opstaan? Liever niet. Werken voor je brood? Nee, we pikken het. Dat is veel gemakkelijker. De zonde, die werkt verslavend. Iemand die een losbandig leven leidt, van seks, verslavingen en luiheid, die wil niet 1, 2, 3 veranderen. En zo houdt de duivel heel veel straatjongens in hun greep. En 30% haalt de 18-jarige leeftijd niet. En deze jongens zijn niet alleen geholpen met nieuwe kleren, een maaltijd en werk. De straat moet uit hun hart. Ze moeten bevrijd worden. Ze moeten discipline leren. Volharden om naar school te blijven gaan. Op het moment van hun bekering begint het pas. En dan is er nog een lange weg te gaan. Niet voor niets zegt Jezus dat we discipelen moeten maken. Meisjes zijn op straat allemaal verkracht. En de jongens ook. En dan is een heel lang traject nodig van innerlijke genezing. En het kan jaren duren. Maar met Gods liefde kan dat. De Bijbel is een rijk boek. Daarin vinden we de sleutels tot innerlijke genezing van geest, ziel en lichaam, maar ook allerlei praktische dingen. Wat is er belangrijker dan een mensenziel? Er is dus een belangrijk verschil tussen ontwikkelingswerk en zending. Bij ontwikkelingswerk veranderen mensen niet. En als je enkel brood geeft, medicijn en onderwijs, dan verander je nog niets aan een eeuwige bestemming. Nog een voorbeeld. Jan, er staat iemand aan de poort. En die wil jou spreken. Kan hier iemand anders daar naartoe? Nee, ze wil jou spreken. En ik weet al precies wat er aan de hand is. Ik ga de trap af naar beneden, naar de poort. En als ik de poort open doe, dan zie ik daar een vrouw. Ook getekend door het leven. Eén kind op haar arm. Twee aan haar rokken. Verderop spelen er nog een paar. En dan steekt ze haar verhaal af. Jan, ik hoor dat jullie goed doen. Ik woon daar, op de heuvel. En ik ben bang voor de komende regentijd. De achtermuur is heel zwak, die staat op instorten. En mijn kindje die ziek, die heeft medicijnen nodig. En ik heb geen materiaal voor school, ik heb geen werk, mijn man is weggegaan. Ze steekt een heel lang verhaal af. En raakt mijn emoties. Ik zeg natuurlijk, we gaan u helpen. En dat doen we. En we helpen die muur verstevigen. We geven schoolmaterialen en medicijnen. Maar wat gebeurt er? Na een paar weken is het geld op. En ze staat weer aan de deur. Met hetzelfde verhaal. En niet alleen zij. Er staan nog veel meer mensen. De rij wordt steeds langer. En ons geld raakt op. En ik ontdekte dat we symptomen aan het bestrijden waren. Op deze manier veranderde er niets. En ik ging erover bidden en nadenken. En toen ging ik ook aan die mensen vragen stellen. Een beetje gemeene vragen soms, voor mensen die in nood zitten. Maar de waarheid die moest toch boven water komen. Mevrouw, zei ik, volgens mij heeft u iemand nodig die u veel beter kan helpen. Iemand die uw cultuur kent en uw taal, die dag en nacht bij u kan zijn, uw kinderen kan beschermen, uw man. En met de boosheid kwam het eruit, er wonen hier geen mannen. En ze bedoelde, geen mannen die hun verantwoordelijkheid nemen. Die willen knokken voor hun kinderen. Die niet rondhangen in de vele, vele bars. En daar het schaars verdiende geld opmaken. Een man die er is om haar te beschermen. Haar liefde geeft. Die trouw is naar haar en naar haar kinderen. En dan vroeg ik, waarom is die man bij u weggegaan? En er kwamen natuurlijk allemaal verwijten. Hij zei, mevrouw, we leven in een zondige wereld. We zijn allemaal egoïsten. En dat ben ik zelf ook. En dat bent u ook. God wil dat u zich met uw man verzoent. Dat u hem vergeeft. Dat hij terugkomt. En dat we allemaal breken met egoïsme. Wat heeft de favela het hardst nodig? U denkt Jezus, dat klopt, maar hoe? Mannen zijn nodig. Mannen met een nieuw hart. Die voor hun gezinnen zorgen. Die trouw en liefde kennen. Hoe leren ze dat? Van huis uit hebben ze het niet meegekregen. Hun eigen vaders waren vaak net zo. Het moet hun geleerd worden. Jezus roept ons op om discipelen te maken. Zelf investeerde hij 3 jaar in de vorming van 12 discipelen. En dat realiseerden wij ons ook. En we begonnen programma van huisbezoeken. We begonnen kerkdiensten, zondagschool. En we onderwezen over de liefde en genade van God. Over vergeven, dienen, trouw zijn, eerlijkheid, zelfbeheersing. Maar ook praktische dingen. Sparen, hygiëne, huwelijksrelaties. Tandheelkundige hulp. De Bijbel is een rijk boek. En biedt ons alles aan wat een mens nodig heeft. Wij zijn vaak druk met ons werk. Hypotheek. Leuke dingen doen. We gaan naar de kerk. We hebben ons een bepaald beeld gevormd over hoe God is. Maar er is ook een andere wereld. De wereld van de Sloppenwijk. In Rio de Janeiro. Ik ben daar een keer een collega opwezen zoeken. Het was daar nog veel erger dan bij ons. Bij de ingang lag een dode boom over de weg, die fungeerde als slagboom. En daarnaast stond een jongen van, denk 14 jaar, met zo'n wapen. En die wilde eerst onze auto inspecteren. Mijn collega zei dat ik goed bloed had. En toen mochten we doorrijden. En overal terwijl we de heuvels opgingen, stond op iedere hoek een jonge man met een zwaar wapen. En met die mensen valt niet te spotten. Ze straalden enorme arrogantie uit. Wij zijn de baas. En doe je iets anders, dan knallen we je neer. Nou, de baas viel op een opdracht die bestond uit een paar heel eenvoudige huisjes. Kogelgaten zaten overal in de muren. En regelmatig moest het team een paar uur plat liggen, omdat twee vijandige bendes op elkaar indruk willen maken. En mitrailleurvuur duurde soms urenlang. Het team zat er precies tussenin. En dan moest je echt blijven liggen. Maffiabazen, die zijn daar de baas. En die regeren daar als godvaders. En als hij niet tijd aan kinderen zou vragen, wat wil je later worden? Dealer? Prostituee? Dat deden hun ouders ook. Dat was hun wereld. Dat was toch normaal? Kinderen waren verblind en leefden onder enorme angst. Want dagelijks waren ze getuigen van moordpartijen. Maar gelukkig, God stuurde een jonge man, Pedro. Geen hoge opleiding, Bijna net zo simpel als ik. Geen man van bijzondere capaciteiten. Maar hij was beschikbaar. Hij ging daar wonen. En God gehoorzaamde. Hij voetbalde met de jongens. Hij bedacht spelletjes met de meisjes. Had altijd een glimlach. En wilde ook naar je luisteren. Pedro was geen dief. En toch had hij genoeg te eten. Hij woonde ook in zo'n klein huisje. En hij was elke dag vrolijk. Als iemand hem dwars zat, dan zon hij niet op wraak. Hij bedreigde niemand. Ongelooflijk. Er ging een nieuwe wereld voor die kinderen open. Je hoefde dus niet per se drugsdealer te worden. Of prostituee. Er waren ook andere mogelijkheden. Je kon ook worden zoals Pedro. Door Pedro heen werkte de liefde van God als een lichtstraal in deze duistere omgeving. De kinderen werden stapelgek op Pedro. Als je vroeg wat wil je later worden, ik wil net zoals Pedro worden, dat zeiden ze. Hij nam je serieus. Hij accepteerde je. Hij gaf je hoop. En ook ouders kwamen naar hem toe. En ze begonnen kerkdiensten, bijbelstudies en praktische hulp. En kwam iets zichtbaar van het koninkrijk van God. Was Pedro een bijzondere knaap? Ja en nee. Hij was beschikbaar. Hij was gehoorzaam. Hij liet Gods liefde in de sloppenwijken zien. Er zijn nog honderdduizenden plekken in de wereld die ook een Pedro nodig hebben. Mensen die bereid zijn om te wonen in die narigheid en Gods liefde willen laten zien. Mensen die luisteren, geduldig zijn, spelletjes willen doen en vertellen wat Jezus aan het kruis deed. Hij bracht de allerhoogste prijs door zijn leven te geven. Sloppenwijken heb je met allerlei namen. Bidonvilles, squattertowns, favelas. En al die wijken wonen miljoenen mensen, jong en oud. Groot en klein. En wie brengt ze? Het goede nieuws. Het nieuws dat Jezus voor onze zonden is gestorven. Romeinen 10 vers 14 zegt, hoe zullen ze aan hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven hem voor wie ze niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? Wie wil er zo'n prediker zijn of een prediker ondersteunen? Nou, ik begon mijn preek met te vertellen hoe ik in de kantine van dat grote bedrijf vernederd werd. En toch, God is groot. Heel veel jaren later kreeg ik van hetzelfde bedrijf twee keer een hele mooie gift ter ondersteuning. En we zijn op televisie geweest. En dat hebben mijn oud-collega's ook gezien. We hoeven ons niet te schamen voor het evangelie. We moeten het prediken. En als we het prediken, dan volgt er een spoor van zegeningen. God geeft mensen leven. Het begint bij het hart. Eerst wil hij hen verzoenen met zichzelf. Maar hij wil ook graag dat er werk is voor de werklozen. Scholing voor de kinderen, medische zorg, goede huizen. Maar het begint bij het hart. City Stud, dat was de stichter van de wekzending. World Evangelical Crusades. Hij was een zeer veelbelovende jonge man. Kwam uit een rijke familie. Hij won op de Olympische Spelen. Kreeg een enorme grote erfenis. En gaf het meteen weg. En ging naar Afrika. Om in de zending te dienen. En zijn vrienden verklaarden hem voor gek. En hij zei, als het waar is dat Jezus Christus voor mijn zonde is gestorven, dan is er niets groot genoeg om met dankbaarheid terug te doen. Dat was zijn instelling. Wie zijn onze helden? Ik vraag dat vaak aan jonge lui. Mensen die videoclipjes maken, zingen over drugs, en zich heel schaars kleden, in snelle auto's rijden, de influencers, die uiteindelijk op je geld uit zijn. Of mensen zoals Pedro, die offers brengen. Die strijden. En offers moeten gebracht worden. Zonder strijd is er geen overwinning. Ik heb 3 maanden op de hoofdbasis van Joop en opdracht gewoond. En daar zag ik iets wat grote indruk op me maakte. Er kwam een vrachtauto. Er stond allemaal huisraad buiten. En er stond een jonge vrouw naast te huilen. Ik denk, wat is hier aan de hand? Wat bleek, ze bereidden zich voor om naar India te gaan. Maar het duurde erg lang voordat ze een visum kregen. En de kosten gingen door. Ook aan de basis moest iedereen geld betalen om daar te wonen. En uiteindelijk hadden ze geen geld meer. En toen besloten ze om hun huisraad te verkopen. Al die mooie spullen die ze gekocht hadden en gekregen hadden bij het begin van hun huwelijk. En het werd opgeladen en werd betaald. En ze was alles kwijt. En toen huilden ze nog harder. Maar deze mensen hadden veerkracht. Uiteindelijk gingen ze naar India. En hebben daar God gediend. Ze waren bereid om een groot offer te brengen. Waarom is er zo weinig betrokkenheid bij zending en evangelisatie? Hebben we geen tijd of geen zin? Ik denk toen meneer Stut later in de hemel kwam, dat hij daar mensen zag die door zijn prediking en inspanningen tot geloof gekomen waren en naar de hemel gingen. Waar zijn wij druk mee? Waar ligt ons hart? Waar stoppen onze energie in? Nog een klein verhaaltje. Hij heeft ook heel veel indruk op mij gemaakt. Op zondagmiddag hadden wij zondagschool. Er stonden er vaak wel 100 kinderen bij onze poort te wachten. Het is een ongeduldig volkje, dus je kunt er beter bij blijven staan. En een jochie van 4 die trok de poort open, liet hem weer dichtvallen. Dat deed hij een paar keer, maar die scharnieren zitten in cement. En dat gaat natuurlijk nooit lang goed. Dus ik zei, vriend, stop ermee. Je vernielt onze poort. Nog een keer. Ik pakte hem bij zijn schouder. Ik zei, stoppen. En wat er toen gebeurde, daar schrok ik heel erg van. Hij kijkt me aan, 4 jaar. Als ik ga naar huis, ik pak een pistool, ik schiet je hartstikke dood. En ik was niet bang dat hij het zou uitvoeren. Maar ik schrok over de taal die hij sprak. Dat was de taal die hij thuis leerde. Conflicten, zit hij ze dwars, oplossen met geweld. Niets van empathie, van luisteren, van gehoorzaamheid, van bescheiden zijn. En zo groeien wereldwijd miljoenen kinderen op. Dat is hoe ze thuis onderwezen worden. Met geweld en met wapens dingen oplossen. Wie gaat er naartoe om te zijn als een Pedro? Laten zien dat het ook op een andere manier kan. Gods liefde. Het is de mooiste taak en roeping die er is. Als je daar een zondagschool leidt, zit je al gauw vol. Het is prachtig werk. Ze zingen met groot enthousiasme. Ze zingen met hun hele lijf. Het zijn kinderen die alles weten over afwijzing, over pesten, over mishandeling. Maar wat weten ze? Over vergeving. Over God en je naaste lief hebben. Wat weten ze over zachtmoedigheid en geduld? Wat weten ze over wat Jezus deed voor hen aan het kruis? Wat weten ze over een stabiel en gelukkig gezin? Bij een complimentje zie je ze opbloeien. Al die kinderen die hunkeren naar liefde. En wie leert ze dat? Wie wil er uitdelen wat hij zelf heeft ontvangen? Wie wil een ambassadeur zijn van het Koninkrijk van God? Of dat ondersteunen?